Kracht in zwakheid is het onderwerp voor deze dag. En eigenlijk, het is een van de belangrijkste Bijbelse onderwerpen als het er nou helemaal over gaat. Het lied zegt, ik ben zwak, maar gij zijt sterk en gij volbrengt in mij uw werk. En in het algemeen is dat precies de inhoud van de Bijbelse boodschap, waarbij niet alleen de mens als zodanig geacht wordt zwak te zijn, maar de hele schepping waarvan hij deel uitmaakt en waaruit hij, de aarde waaruit hij ook is voortgekomen. En het Bijbelse gedachte is nou eenmaal dat God zijn kracht zou volbrengen in de zwakheid van deze wereld. Men kan ook zeggen, maar ik weet nooit of ik dat wel zeggen moet. Maar men zou ook kunnen zeggen dat de mannelijke kracht zou volbracht worden. Ik wacht tot ik het van een zuster hoor. In de vrouwelijke zwakheid heet dat. Want ja, zo spreekt de Bijbel daar toch over. Maar het is niet persoonlijk bedoeld wat ik nu zeg, uiteraard. Maar het gaat om beginselen. Bijbelse beginselen in elk geval, die ons deze dingen voorhouden, waarin inderdaad sprake is van een kracht Gods die volbracht zal worden. Ik val maar meteen met de deur in huis, want ik weet wel, natuurlijk, ik weet wel, u bent zwak, u voelt zich soms ook zwak, dat wil u mij niet vertellen, dat is maar goed ook, ik heb ook liever dat u mij dat niet vertelt. Dan moet ik u weer een kaartje sturen enzovoort, dat doet weinig ter zake. Maar ik weet wel dat u zich zwak voelt, maar het is toch zo dat waar wij kracht zoeken, verschaft de Heer ons dat, op wat voor wijze dan ook, wij hebben het daar nog over. Maar het is toch één bepaald soort kracht. Het is niet een kracht die voor alle doeleinden kan gebruikt worden. Het is niet een universeel pepmiddel wat ons van Gods wegen wordt aangereikt of iets dergelijks. Want waar het over gaat, is dat weliswaar gesproken wordt over kracht die van Gods wegen gegeven wordt. Maar het heet meteen de kracht van de opstanding van Christus. Dus de kracht waardoor inderdaad een nieuwe schepping tot stand komt. Nog anders, het is inderdaad de mannelijke kracht die in de vrouwelijke zwakheid volbracht wordt, waardoor inderdaad iets nieuws wordt gegenereerd. En dat is wat de Bijbel erover zegt. Vandaag moet ik me wat beperken, vond ik. Want de Bijbel spreekt zo uitgebreid over die kracht Gods die in de zwakheid van de mens zou volbracht worden, dat ik het verstandiger vond om me maar te beperken tot de uitspraken in de nieuwtestamentische brieven. Want als ik het Oude Testament en de Evangelie enzovoorts er ook nog in moest betrekken, dan had ik een onderwerp voor een hele week. Ik hoop niet dat we het zo lang redden, broeder. Nee, maar goed. Maar ik hou u een paar schriftplaatsen voor, niet in een door mij gekozen volgorde, want daar ben ik helemaal niet aan toegekomen, maar gewoon in de volgorde waarin ik de uitspraken daaromtrent in de Bijbel vind, dat is wel zo makkelijk. En ik neem u dus in de eerste plaats mee naar de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 6. 1 Korinthe 6, om u te laten zien dat de kracht waarover de Bijbel spreekt en de kracht die aan de mens, beter aan de gelovigen, beloofd wordt, inderdaad is kracht van opstanding, kracht van nieuw leven. In 1 Korinthe 6 lezen we zo'n uitspraak van de apostel Paulus, zomaar ergens tussendoor, want het is vaak zo met dit soort uitspraken. 1 Korinthe 6 vers 14... En dan moet ik lezen vanaf vers 12, waar gesproken wordt over de positie van de gelovigen, van u en mij dus. Waar de apostel zegt in 1 Korinthe 6 vers 12, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dan weet u dat, voor het geval u weer wilde bellen of zo. Mag of kan of zal ik ook dit of dat doen? Dat gebeurt soms, ja. Dat gebeurt soms. Ik kan me dat wel voorstellen, maar ja, het Bijbelse antwoord is altijd, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dus je moet die vragen, mag of zal of kan ik? De vraag is of dingen oorbaar of nuttig zijn. Hè? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. Wij staan nou eenmaal in de vrijheid en in de genade. Wij zijn niet onder de wet. En dus, de spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen. Maar God zal beide, deze en die, niet doen. Dus toch een tijdelijke zaak gaat voorbij, een hoopvolle gedachte. Ja. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere. En de Heer is voor het lichaam. En dan gaat het dus over wat dan wel oorbaar of nuttig is. En dan zegt de apostel, en God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Begrijp je me goed? Hier wordt gesproken over een historisch feit, namelijk God heeft de Heere, dat wil zeggen de Heer Jezus, degene die wij Heer noemen, niet alleen omdat hij min of meer zo heet, maar meer in de eerste plaats omdat hij onze meester is, onze Heer. Het is degene die wij dienen. Zeker in de Korinthebrieven komt dat tot uitdrukking. En er staat, God heeft ook de Heer opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Uitspraken met dezelfde strekking vinden wij in de Romeinenbrief. Ik ga er nu niet naartoe, maar goed. Maar daar vinden we uitspraken van de gelijke strekking. Waar staat, als de geest van Christus in ons woont, de geest van hem die door God uit de dood is opgewekt, als die geest in ons woont, worden wij door diezelfde geest dus ook opgewekt. En begrijp je goed waar het over gaat? Daar staat, hij zal ons opwekken door zijn kracht. En dat is taalkundig en grammaticaal toekomende tijd. Maar wat de betekenis van de uitdrukking van de zin betreft, gaat het niet over de toekomst, maar integendeel over het heden. De logische conclusie uit het feit dat God de Heere heeft opgewekt die in ons woont, is dat God dus op die grond ook ons zal opwekken. Niet in de toekomst, maar logischerwijze en dus in het heden. Daar gaat het ook over in dit schriftgedeelte. Want op de vraag wat ons dan geoorloofd is, zegt de apostel, nou alles is ons geoorloofd, maar waar het om gaat, is dat de Heer zou leven in ons. Wij zouden niet leven onder opgelegde wet die zegt, doe dit of doe dat. En we zouden ons niet afvragen of dingen geoorloofd zijn of niet, dat is de verkeerde terminologie in elk geval. Maar we zouden in tegendeel ons bewust zijn dat een levende, een opgewekte Christus, een opgewekte Heer in ons is en daarmee ook ons opwekt. Waar het over gaat dus, is over een kracht, de kracht Gods, die in ons werkt. En dat klinkt een beetje abstract, maar ik moet het iets concreter zeggen, maar ik moet ergens beginnen vandaag ook. Diezelfde Korinthebrief spreekt over Christus, die ons geworden is. Kracht Gods. Zeker wel. Kracht Gods. Ja, staat nog veel meer. Maar kracht Gods. Misschien dat ik daar nog aan toe kom vandaag, maar ik wil het belangrijkste maar toch maar het eerst bespreken. Waar het om gaat, is dat voor zover God in ons werk en door ons werk, voor zover zijn kracht, voor zover Christus die Gods kracht is, in ons woont, is het de kracht van een nieuwe schepping. Het is opstandingskracht. Het is niet kracht die bedoeld is om het oude leven of de oude mens te bekrachtigen of te verbeteren of weet je veel wat. Te versterken, maar het is kracht die bedoeld is om inderdaad een nieuw leven te leven. Dat kunnen wij van nature in elk geval niet, maar dat is wat die kracht Gods in ons doet. Misschien kan ik beter meteen zeggen, dat is wat die kracht Gods in ons is. Het is immers het leven van Christus en dat is nieuw leven, dus opstandingsleven, dus leven dat de dood heeft overwonnen. Kortom, het is een nieuwe schepping. Die heb u toch, hè? Het is de opstandingskracht van Christus. Ik sla even een paar bladzijden om. Waar inderdaad deze kracht genoemd wordt, zelfs in verband met de lichamelijke opstanding. Ik geef hem er alleen bij voor de statistiek. Want lichamelijke opstanding maken wij ons niet druk over. Dat kunnen we toch zelf niet. Als het een keer zover is, zou God dat doen. En wij, zoals we hier zijn, zijn daar nog even niet aan toe, toch? Dus vooruit maar, 1 Korinthe 15. Want, maar daar staat over in ieder geval het lichaam. Eigenlijk gewoon over de oude mens hoor. Maar er staat over het lichaam in vers 42. Staat, alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het wordt gezaaid. Het lichaam hebben ook de vertalers erbij gezet in vers 42. Voor alle duidelijkheid zijn we dus voor. Maar het lichaam, het wordt gezaaid in verderfelijkheid, noem dat maar gerust zwakheid. En het wordt opgewekt in onverderfelijkheid en dat is kracht, uiteraard. En daarna staat er in vers 43, het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid, het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Voor zover dus de kracht Gods in zwakheid volbracht wordt, gebeurt dat in elk geval in de opstanding der doden, waarin de kracht Gods werkt in deze gedoden, opdat zij levend worden. Ik citeer de uitdrukking uit het Oude Testament, de Ezechiël 37, maar laat me zitten. Maar het gaat om het beginsel, dat lijkt me duidelijk genoeg. Als er iets zwak is, is het een dode uiteraard. Dat komt omdat hij voorheen toch wat sterker was, maar het niet kon blijven. En daarom valt het te meer op. Maar God wekt het op. Het was gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Het idee van het begraven van doden, in tegenstelling tot de crematie, is dus inderdaad hiervan afkomstig. Het is afkomstig van het idee dat de doden zullen opstaan en het begraven wordt geacht een zaaien te zijn. Daarna moet ik u zeggen, het is in vele landen ook de makkelijkste manier van lijkbezorging hoor. Want als je het moet verbranden, heb je een hele klus. Toch? Sommigen denken dat is simpeler, maar dat is zo simpel niet hoor, helemaal niet. Maar goed, maar het gaat om het idee dat begraven een zaaien is. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het verplicht is voor een gelovige of zo, of dat crematie niet toegestaan is of onchristelijk is of zo, dat heb ik helemaal niet gezegd. Alle dingen zijn ons veroorloofd. Maar als het leven van Christus in ons werkt, heb ik altijd het idee, dat is mijn idee, dat staat hier in de Bijbel, dat is mijn idee. Als het leven van Christus in ons werkt, hebben we wat Bijbelse waarheid begrepen, dan daar hebben we niks tegen gewoon het begraven van de doden. In afwachting van dat die graven opengaan, als ze er nog zijn. Toch? Het wordt gezaaid, staat er. Tarwegraan zou in de aarde vallen en sterven en vrucht dragen, zoals met de Heer Jezus gebeurde, is altijd ons voorbeeld. En daarmee is een begrafenis dus een hoopvolle aangelegenheid. Nou ja, voor ons als gelovigen wel, uiteraard. Het is saai. Ook al is het dan een verstrooien in de aarde. Maar goed, daarna staat er een natuurlijk, een zielig eigenlijk, vers 44, psychikos, zielig. Een zielig lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt, waarmee dus geïmpliceerd wordt dat die kracht uit vers 43 geest is volgens vers 44. Ik heb een paar teksten bij elkaar waar staat dat die kracht Gods niks anders is dan de geest Gods, namelijk de Heilige Geest, heb ik dit vers niet bij. Omdat het er zo niet staat, niet letterlijk, maar de conclusie lijkt me duidelijk genoeg. Hè? Het wordt opgewekt in zwakke, in de kracht, wordt opgewekt in kracht. En het opgewekte lichaam heet geestelijk lichaam, dus geest is kracht inderdaad. Zeker als het gaat om de geest Gods. En zo verder. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de kracht Gods is opstandingskracht, kracht om nieuw leven voort te brengen. Het staat er ook zo een paar hoofdstukken verder in 2 Korinthe 13 over de Heer Jezus zelf. Het is geen populair vers. In 2 Korinthe zullen we nog een paar keer terugkomen vandaag. Want dan gaat het over de veronderstelde zwakheid van Paulus. De Korintiërs vinden Paulus niet zo'n sterke lijsttrekker, zal ik maar zeggen. Ze hadden hem liever niet. En Paulus zegt, wat jullie me aanrekenen als een nadeel, dat geef ik meteen toe, maar ik beschouw het als een voordeel. Want ik roem in mijn zwakheden. De uitdrukking Gods kracht wordt in zwakheid volbracht is inderdaad uit deze hoofdstukken of aan deze hoofdstukken ontleend. Maar daar heb ik het even niet over. Ik heb het over, over vers 4 van 2 Korinthe 13. Waar het gaat over Christus. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid. In de tijd las ik uit de tweede Korinthe, uit de Hebreeënbrief. Ik las uit de Hebreeënbrief waar staat dat de hoge priester zelf met zwakheid omvangen is. En toen zei ik, dat slaat op de Heer Jezus Christus. Toen kreeg ik groot protest. Dat was niet Christus, dat was de aardse oud-testamentische hoge priester die met zwakheid omvangen en bekleed was. Want het kon nooit over Christus gaan. Ik had toen deze tekst niet zo gauw bij de hand. Het is geen bekende uitspraak hier. Maar hier staat het dus ook, hè. Hoewel hij gekruist is door zwakheid. Door eigen zwakheid uiteraard. Zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. En het schriftgedeelte, de uitspraak, heeft alleen betekenis als het daadwerkelijk gaat om de eigen zwakheid van de Heer Jezus. Waarin de kracht Gods vervolgens tot uitdrukking kwam in zijn opstanding. Want alleen als het dat betekent, kan het vers op deze plaats staan. Het idee is namelijk dat Paulus zegt, inderdaad, ik ben ook zwak, maar de bedoeling is dat Gods kracht in mijn zwakheid wordt volbracht. De uitdrukking staat letterlijk zo een halve bladzijde eerder in 2 Korinthe 12 vers 9... waar de Heer tot Paulus gezegd had, mijn kracht wordt in zwakheid, en het was dus die van Paulus, volbracht. Maar vergis u niet, als hier op, daar commentaar op komt in 2 Korinthe 13 vers 4, wordt gezegd wat voor kracht dat is. Het is de opstandingskracht van Christus. Het is de kracht waarmee God Christus heeft opgewekt en die kracht zou in ons werken. Dat is een kracht die ver uitstijgt, die zelfs van compleet andere orde is dan onze eigen natuurlijke kracht hier in deze oude schepping. En dan denk ik, laat Schuller maar kletsen over dat de mensen krachten moeten ontwikkelen. Je kunt het net zo goed verwaarlozen, al die krachten. Waar het over gaat is dat Gods kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. En dat gaat des te beter wanneer wij beseffen dat onze eigen veronderstelde kracht in werkelijkheid zwakheid is. Je kan beter maar zingen, ik ben zwak. En dan een beroep doen op die opstandingskracht van Christus. Dat werkt echt veel beter. Zie? Niet de ontwikkeling of instandhouding van een oude schepping, maar de uitwerking van een nieuwe schepping. Dat is één van de redenen, misschien niet de voor de hand liggende, maar het is één van de redenen waarom de Heer Jezus stierf. Begrijp je me goed? In andere omstandigheden, dan hang ik dat verhaal niet op aan de Heer Jezus Christus, maar aan bijvoorbeeld, waar zou ik het dan ophangen? Aan een blind geborene. Waarom was die man blind geboren? Waarom moest hij blind zijn? Omdat de werken Gods aan hem zouden openbaar worden, in hem gewerkt zouden worden. Waarom moest Lazarus eerst sterven? Opdat de kracht Gods aan hem gedemonstreerd zou worden. Waarom moest het dochtertje van Jairus eerst sterven? Opdat die opstandingskracht gedemonstreerd zou worden. En zo verder. Die begrijp je toch hopelijk? Eerst moest de dood in werking treden. En de overwinning bestond dus uit een overwinning op de dood. Op de grootste, de sterkste vijand die deze mensen, die zelfs de schepping als zodanig heeft. Daar gaat het om. Zie? Los van al het andere aan symboliek en heilsleer wat aan die gebeurtenissen hangt. Want daar ga ik nog niet op in. Maar het moest eerst inderdaad zo ver komen. Daarna pas greep de Heer in. Zie? En zo is het met de Heer Jezus ook. Het is het antwoord op de vraag, één van de antwoorden, op de vraag die ook taboe is, maar daarom haal ik hem dus altijd maar weer aan. De vraag van de Heer Jezus, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kom maar verre zijnde van mijn verlossing. Waarom kwam er geen verlossing? Omdat een nieuwe schepping tot stand zou komen. En dat de wondergods niet daaruit zou bestaan dat de mens gered wordt voor de dood, maar wordt gered uit de dood. En daarmee zelfs een nieuwe schepping wordt. Nou goed. Ik lees hem nog een keer. 2 Korinthe 13, vers 4. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods, die dus in hem werkt. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods. En dan volgt er wat cynisch, nou ja, ironisch op zijn minst achteraan, in u. Want de Korintiërs beschouwden Paulus als zwak en dus zichzelf als sterk. Toen zegt de apostel, nou ze horen het ook, ik ben zwak en ik hoop dat jullie sterk zijn. Dat was de bedoeling. Als het dan maar is, sterk in Christus. Als het leven van Christus dan maar in je geleefd wordt. En zo staat het ook. Wij zijn zwak in hem. Begrijp je me goed? Wij zijn nog steeds zwak in hem naar de oude mens. Ik weet niet of u zich dat ooit realiseert. Maar het gaat niet om die Schuller, hè. Het gaat niet om die Schuller. Maar ik noem hem omdat voor velen dan ineens duidelijk is waar ik aan denk. Compleet gedachtegoed komt daarmee over. Het heeft met die man verder niks te maken, enzovoort. Maar als ik die man soms hoor spreken, dan denk ik wel eens, stel nou dat de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, zal ik maar zeggen, nu bij hem in de zaal zat. Hè? Is het een boodschap voor de mens van Gods wegen? De boodschap voor de mens is dat de mens zwak is, dat hij nergens toe deugt, dat er geen goed in hem is en dat hij doodgaat en dat het maar goed is ook. En de Heer Jezus is daarin het voorbeeld, zeker wel. En wij zijn zijn navolgers. En de prediking is dus, moet dus ook in dat geval zijn, ook aan de Heer Jezus zelf in de tijd in zijn, de dagen zijn vleeses, de prediking was, gaat tot de dood ons scheidt, maar daarna is er opstandingsleven, nieuwe schepping. De vreugde die hem voorgesteld was, Hebreeën 12. Daarom heeft Israël zijn weg gegaan in gehoorzaamheid in het algemeen aan het woord Gods, waar het ook uit bestond, enzovoorts. Heeft het kruis gedragen, heeft de schande veracht en het resultaat is, hij is gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is niet omdat hij er zo zijn best voor gedaan heeft om dat te bereiken. Integendeel, hij heeft het ontvangen uit de beloften Gods en uit de trouw Gods. Zo spreekt mijn Bijbel daarover en dat is dus de boodschap. En dat betekent dat ook wij als gelovigen, wij die deel hebben aan de Heer in zijn opstanding, ook wij en juist wij zijn naar de oude mens zwak. Was de bedoeling. Ik zeg was de bedoeling. Begrijp me goed, in het algemeen zijn we mensen naar het vlees en we zijn dus zwak. Maar juist omdat we deel hebben aan het opstandingsleven van Christus, juist omdat, precies hetzelfde, de Geest Gods in ons woont, juist daarom zijn we zwak naar de oude mens. Zoals de Heer Jezus dat ook was. Opdat wij onze verwachting zouden stellen op diezelfde beloften Gods. En opdat we in de toekomst inderdaad zouden deel hebben, ten volle bedoel ik dan, aan de heerlijkheid van Christus. Wij leven daar naartoe, dat is onze hoop, want wij zijn in hopen zalig geworden. Als u denkt dat u met de kracht Gods die u hebt ontvangen toen u tot geloof en tot wedergeboorte kwam, dat u daarmee uw leven kunt inrichten en daarmee sterker bent dan een mens die niet behouden of wedergeboren is, dan kunt u rustig vergeten, het is naar de Bijbelse maatstaven andersom. We zijn zwak. Zoals de Heer dat was. En dus, ik ben zwak, maar gij zijt sterk. Jezus, de Nederlandse tekst was van Bos, geloof ik, mevrouw. Jezus, doe in mij uw werk. En dat gaat maar niet alleen over tot geloven, dus tot wedergeboren komen. Maar het is het getuigenis van een gelovige. Die zo zou leven. Per slot, wat betreft onze oude mens, zijn we der zonde gestorven, zijn der wet gestorven, nog tot daar en toe. Wij zijn der wereld gestorven en we worden van Gods wegen getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dan wel, we worden getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, hoezo sterk in de wereld. Het is zelfs andersom. Naarmate wij sterk zijn in de wereld, naar diezelfde mate zijn wij geestelijk zwak. Omdat als wij onze verwachting stellen op dit leven en op de tegenwoordige eeuw enzovoorts, dan zijn wij zelfs ellendig, zegt 1 Korinthe 15 enzovoorts. Zie, wij zouden onze hoop stellen op de beloften Gods, die aan ons zullen vervuld worden, straks in zijn dag, in de dag van Christus, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, de opname van de gemeente, kortom, hoe het maar heten mag. Maar wanneer wij van Gods wegen beloond zullen worden, onze erfenis in ontvangst zullen nemen. Dat is onze hoop. En daar werken wij naartoe. En het is in zwakheid naar de oude mens, want het is daarvoor noodzakelijk. Want Gods kracht wordt alleen volbracht in zwakheid. In onze zwakheid. En dus zegt de apostel, daarom zal ik roemen in mijn zwakheden enzovoorts. Daarmee de deur dichtgooiend voor de Corinthiërs. Die dachten wat tegen hem te hebben. En Paulus gebruikt het als een aanbeveling. Nou goed. Opstandingskracht dus. Sla maar even weer om. Kom ik in Galaten hoofdstuk 6. Waar dat staat, he, dat we der wereld gestorven zijn. En zo verder. In vers 12 gaat het over dat degenen die onder de wet willen leven. En u weet, de wet is zwak, hè. De wet is zwak. Sterker nog, de wet is door het vlees krachteloos. Ga ik nou niet met u lezen, maar die teksten kent u, hè? De wet is door het vlees krachteloos en daarmee onnuttig en onprofijtelijk. Daar schiet je niks mee op. Dat maakt de mens niet beter, niet sterker, alleen maar zwakker. Maar goed. Maar degenen die onder de wet willen leven, doen dat omdat zij een schoon gelaat willen tonen aan de mens, om een beter lijsttrekker te worden, denk ik dan maar weer. Dat staat in vers 12 en 13. Opdat ze in het vlees zouden roemen, gelaten 6. Maar daarna volgt vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor of door welke de wereld voor mij gekruist is en ik voor de wereld. Van welke kant je binnenkomt, maakt het niet uit. Paulus zegt, de wereld is voor mij dood. En van de andere kant bezien, ik ben dood voor de wereld. Hoezo sterk? Naar de oude mens juist zwak dus. Vers 15. Want in Christus Jezus, de opgewekte uiteraard. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis, nog voorhuid enige kracht. Gaat over kracht, hè? Nog besnijdenis, nog vooruit. In deze wereld moet je altijd kiezen, horizontaal. Je kunt links, je kunt rechts. Vooruit of besnijdenis, zal ik maar zeggen. Voor of tegen. Links of rechts, wat het maar wezen mag. Maar er is een andere richting. En die loopt verticaal uiteraard. Een totaal andere keuze. Dan kom je alleen overal buiten te staan. Maar goed, dat is nog net de bedoeling. Zwak voor de wereld. Maar niettemin staat hier, in Christus Jezus heeft de besnijdenis niet enige kracht, de vooruit heeft niet enige kracht, maar een nieuw schepsel of een nieuwe schepping. Dat is wat voor God telt. En voor zover wij krachtig zijn, is het niet de kracht van het vlees of de oude mens, die blijft zwak. Al lijden wij soms aan zelfoverschatting, maar goed, maar die blijft zwak. Voor zover de kracht in ons is, is het de kracht van een nieuwe schepping. De nieuwe schepping, het nieuwe leven, dat zou in ons geleefd worden. En volgens die regel, dat is het volgende vers, volgens die regel zouden wij wandelen. Het sluit fraai aan op de Korinthebrief overigens. Volgens die regel zouden wij wandelen. Niet de regel van de wet, niet de regel van de menselijke overleggingen die in Korinthe populair waren. Maar in tegendeel, wij zouden leven uit de kracht Gods. Uit het nieuwe leven, uit de geest die wij hebben ontvangen. Kortom, uit Christus die ons geworden is onder andere kracht Gods. Want dat staat in dezezelfde Korinthebrieven. En zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede. Wat wil je nog meer, mijn liefje? Vrede. Daar gaat het toch om. In de wereld, zal ik maar zeggen. Dat zoekt toch iedereen naar het schijnt. Ik ben er niet van overtuigd. Maar men zegt dat het zo is. Men zoekt dat toch. Nou, voor ons is het beschikbaar. En niet alleen maar op grond van zo van, wij zijn gerechtvaardigd door zijn dood en opstanding. En wij dan gerechtvaardigd zijn, de uit het geloof hebben vrede bij God. Dat is de theorie, maar het is een correcte theorie overigens. Maar in de praktijk hebben we dat wanneer wij wandelen naar deze regel. Ik zeg het bij herhaling. Het gaat er niet om dat wij ons oude leven onder controle hebben, zal ik maar zeggen. Het gaat er niet om dat we de kracht vinden om ons natuurlijke leven onder controle te brengen. Zal maar zeggen, niet te veel zondig en een beetje netjes leven enzovoorts. Hè. Goede lijsttrekker worden, zoiets. Maar waar het om gaat, is dat we leren dat die dingen in werkelijkheid niet belangrijk zijn. Die zijn alleen belangrijk in de wereld. Dan heb je alleen het horizontale vlak en dan gaat het om links en rechts. En gradaties daartussen. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat we daarboven geplaatst zijn. Dat we dat nieuwe leven van Christus zouden leven. Het heeft niks te maken met vooruit, links of besnijdenis rechts, of was het andersom. Maar het gaat om een nieuwe schepping. En wanneer men zo leeft, zo leert leven, als kind van God, dan hoort men tot het Israël Gods, staat hier. Dat wil zeggen, dan maakt men deel uit van het volk Gods. Dan is men een koninklijk priesterlijk volk. Niet alleen in de theorie, maar ook in de praktijk. Niet alleen naar de staat, maar ook naar de toestand. Hebben jullie? Niet alleen naar de geest, maar ook naar de ziel. Dat is iets moeilijker. Goed. Dan sla ik weer om. Want dan kom ik keurig terecht in Efeze hoofdstuk 1. Waar de apostel bidt voor de gelovigen, opdat zij mogen zien. Zo staat het in de psalm. En hier staat het, opdat wij mogen ontvangen, vers 17, geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Zijn kennis beschouw ik als een tamelijk incorrecte vertaling. We zouden ontvangen geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Wij zouden namelijk hem leren kennen. Als ik het hier niet zie staan, dan wel in Filippenzen. Maar daar kom ik ook nog op. Maar we zouden hem leren kennen. Wij zouden ontvangen, vers 18, verlichte ogen uw verstands. Eigenlijk van de inwendige mens, dus de vertaling met hart reken ik ook goed. Verlichte ogen uw harten, niet de uitwendige ogen die op het vlees gericht zijn, maar de inwendige ogen, gaat om onze geestelijke conceptie als het ware. Verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten, niet geloven, hopen, vermoeden, filosoferen of wat dan ook. Opdat gij moogt weten, want waarheid moet je gewoon weten. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke zij de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis. We zouden immers Christus leren kennen, de opgewekte. Maar het gaat me om vers 19, derde punt in dit rijtje. Opdat we mogen weten, vers 19, welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Want het idee is dat de uitnemende rijkdom van Gods kracht aan ons werkt. En u begrijpt dat ik altijd wat allergisch ben tegen een prediking die zegt dat wij onze krachten die we hebben ontvangen moeten ontwikkelen. Als die kracht de kracht Gods is, dan moet je niet gaan prediken aan de mensen hoe ze de kracht Gods moeten ontwikkelen, want dan plaats je ze boven God. Wij zouden alleen de kracht Gods ruimte geven in ons leven. We zouden onze levens aan hem beschikbaar stellen. Maar praat me niet van over hoe die kracht moet ontwikkeld worden. Die kracht is God, die kracht is Christus, die kracht is de Heilige Geest, die kracht is het woord van God, daar valt niks aan te ontwikkelen. Het zijn geen projecten die ontwikkeld moeten worden. Zie? Kortom, wij zouden weten dat het zo is, dat die kracht aan ons werkt. De uitnemende, let op die overtreffende trap, hè? De uitnemende grootheid zijner kracht. Die werkt aan ons, die geloven. Dat moeten wij dus gewoon weten, moet ons geleerd worden. En we moeten dat aanvaarden met ons hart, want, of ons verstand desnoods, vers 18, maar in elk geval de inwendige mens, daar gaat het over. Maar die kracht werkt aan ons die geloven. En dat gaat naar de werking der sterkte zijner macht, zodat je hier vier woorden voor kracht achter elkaar hebt. Namelijk kracht, werking, sterkte en macht. Het is niet voor niks uiteraard. Die woorden zijn hoogmatig synoniem. Zijn wellicht iets verschillend, maar daar gaat het nou niet om. Waarom ze alle vier gebruikt worden gewoon, is om aan te geven de uitnemende grootheid van die kracht die werkt aan ons. Wat is het dan voor een kracht die aan ons werkt, is de volgende vraag. Nou, zegt de apostel, vers 20, want het leuke van de Bijbel is dat je daar nooit een filosofische en abstracte uiteenzetting krijgt over het een of ander. Er wordt gewoon gezegd hoe het werkt, hoe het in elkaar steekt, hoe bedoel, wat het precies is, dat weten wij toch niet. En zelfs al zouden wij het weten, maakt ons niks uit, we kunnen er toch niks mee. Wij bedienen die kracht ook niet. En ze komt ook niet uit ons voor, dus wat maakt het uit? Dus de vraag is niet, wat is dat precies voor een kracht? De vraag is, wat doet die kracht dan? Wat kun je ermee? Nou staat er, het is de kracht, vers 20, die hij, God dus, die hij gewrocht, gewerkt is dat in het Oud-Nederlandse, die hij gewerkt heeft in Christus, als of toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. Heb je dat? De kracht is het dus waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt. Dan kom ik weer langs die paar bomen, weet u wel, die twee, die broers kom ik weer langs. Hè? Dan kom ik weer langs die bomen, die zeggen van opstanding. Wel, nee, dat kan helemaal niet, dat is ook niet gebeurd. Dat is maar bij wijze van spreken. Maar als het niet bestaat, is wijze van spreken volstrekt helemaal, totaal, mesjoche, hartstikke krankzinnig. Ik heb er geen sterkere woorden voor. Ze willen me zo gauw niet binnenschieten. Hoezo bij wijze van spreken? Als het niet bestaat. U weet wel, ik zeg altijd, de appel valt niet ver van de boom. Maar het is bij wijze van spreken, want men bedoelt er wat anders mee. Maar als er geen appelbomen zijn die van bomen vallen, dan is die hele zegswijs compleet wartaal. Zo iemand moest ze opsluiten, denk ik altijd. Maar dat is mijn mening. Ja. Hè? Maar er schijnen wachtlijsten voor te zijn. Maar goed, laat me zitten. O, zo opstanding. Als er geen opstanding is, dan is er geen sprake van voortleving of wat dan ook. Maar ik zal het u anders vertellen. Als er geen opstanding is, dan is er geen kracht Gods. Nou ja, kracht waarvoor? Kracht om van je leven wat te maken. Kracht om wat langer te leven wellicht. Om je ellende te verlengen. Met ongeveer de termen uit de prediker. Dat schiet ook niet echt op. He? Nou ja, goed. Je wordt 86 jaar tegenwoordig gemiddeld, geloof ik. Maar stel je wordt 860 of 900. Hoeveel was het ook weer? Methuselem. Nou ja, goed. Hoe oud werd hij ook weer? Ik heb het nagevraagd aan Jacob, die zei, ik ben de dagen mijn leven zijn 130 en ik ben ze zat. He? Oud en der dagen zat. Zat hem tot hier en kwam hem zijn strot uit. Dit is allemaal zo oud worden. Ik bedoel, dat schiet toch ook niet werkelijk op. En als men daarna toch doodgaat, dan blijft altijd gelden, dood ga je toch. Ik weet dat u het niet leuk vindt dat ik het zeg, maar ik blijf het dus herhalen om het u in te stampen. Dood ga je toch, dus wat er voor die tijd ook gebeurt, wat maakt het allemaal uit als het toch verdwijnt. Er is maar één kracht die werkelijk kracht kan genoemd worden. Dus niet atoomkracht, want die vernielt alleen, dat weet u, hè. Dan blaas je de dingen alleen mee op. Nee, er is maar één kracht, dat is opstandingskracht. Overwinning op onze grote vijand, die krachtige vijand, de dood. Dat is ook wat de mens nodig heeft, dat heb ik vaker gezegd, in andere omstandigheden. Omdat de Bijbel het ook zegt, wat de mens nodig heeft is niet primair vergeving van zonde. Dat is niet het hoogste goed. Wat de mens nodig heeft is eeuwig leven. Dat de weg daar naartoe loopt via inderdaad rechtvaardiging en dus vergeving van zonde. Dat is inderdaad waar. Dat is nou helemaal niet anders. Maar waar het om gaat is dat verlossing is verlossing van de dood. Van de zwakheid van deze oude schepping. Dat is waar het over gaat. Daarom wordt de mens niet verlost door de kruisiging van de Heer Jezus, waardoor zijn zonden zijn weggenomen. Zeg ik voor degenen die nou echt nog nooit gehoord hebben. Een mens wordt behouden door de opstanding van Christus, waardoor de dood werd overwonnen. Vervolgens. Opstanding uit de dood. Dat heb je me vooral goed. Nou goed. Wat hier wordt aangekondigd is de werking van de kracht Gods aan degene die geloven. Niet pas in de toekomst, niet weer in de zin van God heeft Christus uit de dood opgewekt en zal ook ons of u gelovigen ooit een keer opwekken. Dat staat er weer niet. Net zo min als in 2 Korinthe waar we er straks waren. Nee, er staat, het gaat om de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven. Nu uiteraard. We zouden die kracht leren zien. In ieder geval kennen en weten dat hij er is. En daarna ons er ook voor beschikbaar stellen. Het gaat heel ver. Het is namelijk de kracht die God gewerkt heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Ik ga nog maar even langzaam. Uit de doden heeft opgewekt. Is er dan meer dan één dood? Nee, maar er is wel meer dan één dode. En daar gaat het dus over. Uit de doden wil dus zeggen van tussen de doden, de andere doden. Uit. En u vindt dat misschien niet belangrijk, want zegt u, ja, maar dan is het toch een opstanding uit de dood als zodanig. Zeg ik, ja, maar deze heeft nog wat juridische consequenties, want als het is de opstanding uit de doden met achterlating van de overige doden, heet zoiets, dan betekent het dat hij in zijn opstanding met achterlating van de overige doden de eerstgeborene is uit de doden. En niet alleen is hij een nieuwe schepping, maar hij is de eersteling daarvan en dus de erfgenaam. Heb je die? Het hele woord eerstgeborene staat er niet. Laat staan het woord eerstgeboorterecht, maar het hangt eraan vast. Daarom wordt de Heer wel degelijk elders genoemd de eerstgeborene uit de doden en daarna de eerstgeborene aller creaturen. Eerstgeboorterecht zit er al vast. En nou verder, hè. Waar het over gaat namelijk is dat deze kracht werkt aan de Heer Jezus Christus. Het maakt hem tot eerstgeborene, maar daar meteen aan vast zit het. Als die kracht aan ons werkt, en zo wordt het ons hier gezegd, betekent het dat wij door die kracht ook uit de doden worden opgewekt en dat wij met Christus gesteld worden tot eerstgeborenen. Dat zo is, staat uitgebreid in Romeinen 8. Het gaat eigenlijk nergens anders over, Romeinen 8. En hier staat het ook, maar in wat andere bewoordingen. Maar lees maar mee. Welke kracht? De uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En ik zei, dan heeft hij hem gesteld tot eerstgeborene. En dat staat er ook achter, want er staat, en heeft hem gezet op de troon namelijk, weet u wel, heeft hem gezet aan zijn of tot zijn rechterhand in de hemel, hetgeen de verwijzing is naar Psalm 110, waarvan de Messias staat dat hij zou zitten aan Gods rechterhand. En toen werd hem gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En bovendien wordt tot hem gezegd, dat is Psalm 110 vers 4, gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Met andere woorden, als hier over die rechterhand Gods gesproken wordt, dan gaat het over de positie van Christus als eerstgeborene en dus als koning en priester. Hoge priester, wel te verstaan. Die termen staan er hier niet bij, maar die staan er wel bij in Psalm 110. En daaraan is het ontleend. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Let op, waar hebben we het over? Niet over de gebeurtenis, maar over de kracht. Over welke kracht gaat het? Welke kracht is het die in u en mij werkt? Wel, het is die kracht waardoor Christus uit de dood werd opgewekt en gezet werd aan Gods rechterhand als de eersteling van de nieuwe schepping. Niet alleen maar tot nieuwe schepping, maar zelfs tot eerstgeborene van die nieuwe schepping. Met alle heerlijkheid die erbij hoort, heeft een positie ontvangen door diezelfde kracht die in u en mij werkt. En in Dr. Schuller was de bedoeling, die kracht, daardoor is hij gezet verre, vers 21... verre boven elke, vertaald met alle, boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Die termen ga ik nu ook maar niet in. Misschien over 2 weken in Bolsward, wanneer wij zullen spreken over de, was de bedoeling althans, over engelen en demonen. Als het er helemaal over gaat, overheid, macht, kracht, heerschappij zijn engelen en alle naam die genaamd wordt zijn demonen, als u mij vraagt in dit verhaal, maar misschien kom ik er dan op terug, zoals gezegd. Maar waar het over gaat, is dat Christus, dat die mens Jezus van Nazareth, zo moet ik het eigenlijk zeggen, die mens die met zwakheid omvangen was. En die kwam in gelijkheid des zondigen vreeses in deze wereld, want zo staat het in mijn Bijbel, ik citeerde dit letterlijk. Het was niet mijn bedoeling om het te verklaren. Maar goed, dat deze Jezus, die gij gekruist hebt, woorden van Petrus, door God is opgewekt en gezet is aan zijn rechterhand en gemaakt is tot Here en tot Christus. Want zo staat het letterlijk in de woorden van Petrus in Handelingen 2. Deze Jezus, deze mens, die verachte en onedele onder de mensen, Jesaja 53... heeft een positie aan de rechterhand Gods, dat is minstens gelijke hoogte. En in elk geval, het is een positie boven alle machten die er maar zijn of die je maar bedenken kunt. Ver daarboven staat hier. En daarna zou je Hebreeën 1 moeten lezen, waar hetzelfde verhaal nog eens een keer verteld wordt. En nu ontleend aan wat meer oud-testamentische uitspraken nog. Over dat de Messias een positie zou hebben ver boven de engelen. En bovendien, niet voor 4 jaar, maar niet alleen in deze aion, vers 21 weer van Efeze 1, niet alleen in deze eeuw dus eigenlijk, maar ook in de toekomende wereld mag wat mij betreft ook, dat maakt niet zo geweldig veel verschil. Maar het idee is gewoon, daar komt geen eind aan die positie. Het gaat niet om een verschil tussen tegenwoordige en toekomende eeuw. Hier gaat erom dat hoe dan ook de Heer Jezus deze positie heeft. En dat blijft altijd zo. Want die nieuwe schepping, die gaat niet voorbij. En de stoel zijn koninkrijks, 2 Samuel 7, zou niet wankelen in eeuwigheid, enzovoorts. U weet wel. Psalm 89, noem maar op. Messiaanse profetieën. Die positie heeft Christus ontvangen, maar die kracht werkt in ons. Waarna de volgende vraag is, dan loop ik iets te hard van stapel weer, maar vooruit. Hè. Waarna de volgende vraag is, als die kracht aan ons werkt, wat heeft dat voor ons dan tot gevolg? Dat we wat bereiken in dit leven, dat we onze idealen kunnen verwezenlijken als we maar goed ons best doen. En ondanks dat wij kinderverlamming hadden, kunnen we nu een klein handje van de grond springen en met 1 hand gitaar spelen. Dat heb ik allemaal bij Schuller gezien, ooit in de loop der tijd. Dan denk ik, nou, en je kan directeur van Daewoo worden, groot bedrijf opbouwen. Zijn ze al failliet of inmiddels? Ik geloof wel, hè? En dat soort dingen, dan denk ik, wat dat betreft, geef mijn portie maar aan Vicky. Ja, want dat is een theologische uitdrukking, zuster. Dit, zeker. Maar goed, die is wat langer geleden. Maar wat mij betreft, dat kunnen ze allemaal houden. Waar het over gaat, is een kracht die ons een positie geeft met Christus, ver boven alle overheid en macht, de kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. We staan daar boven.
Of anders gewoon, wij worden immers van Gods wegen dan wel door Christus getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, of eeuw, hetzelfde woord, in Galaten 1 vers 4, dan wel getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, en zo verder. Dus Petrus maakt mij in Colossens 1 woorden van gelijke strekking. Nou goed, die zijn er natuurlijk veel meer. De Bijbelse boodschap is een veel grotere. Omdat hij niet nastreeft de verbetering van de oude mens of zo, waarvoor het ons wellicht aan kracht zou ontbreken. Het is nergens toe noodzakelijk, laat die mens maar zwak zijn. Het is Gods kracht die in ons volbracht zou worden. En in relatie tot deze kracht, waardoor een mens een positie krijgt in de hemel aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht. In relatie daarmee is de veronderstelde kracht van de mens te verwaarlozen. En kun je er maar beter gewoon om lachen. Wij zullen een beroep doen op deze kracht. En in ieder geval, Paulus bidt ervoor dat we dit zouden leren verstaan. Opdat wij zouden weten welke de uitnemende grootheid deze kracht zij. Ik ga ook meteen verder met, want ik ging te snel uit het schriftgedeelte weg. Er staat, God heeft hem gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht, niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende. Vers 22, en God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dit is trouwens een citaat uit Psalm 8. En via Psalm 8 blijkt in elk geval duidelijk dat het een verwijzing is zelfs naar Genesis 1... Naar de uitspraak van Gods wegen over laat ons Adam maken, want dat staat er nog steeds letterlijk. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat die heerschappij hebben over heel de aarde en over de, al het kruipend gedierte. En alle vissen der zee, wat het maar wezen mag en zo. Maar in ieder geval, dat die man, Adam, heerschappij hebben over heel de aarde. En hier staat gewoon, maar het staat natuurlijk in Hebreeën 2 ook, dat de Heer Jezus Christus die man is. Dat is het antwoord op de vraag op Psalm 8, wie is die mens? Wie is die zoon des mensen aan wie de hele aarde is onderworpen? Het antwoord is, het is de Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En de naam boven alle namen is gegeven aan de Heer Jezus, dus het kan niet missen. Toch? Nou, hoe dat ook zij, God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Wat denkt u wat die kracht Gods in u en mij doet dan? Zie je dat onze boodschap veel sterker is dan die van dat de Heer een beetje voor je zorgt. En als het je slecht gaat, dan moet je maar een beetje bidden. Dan zal de Heer je wellicht helpen. Vooral als we allemaal meebidden met z'n allen. Een kettinggebed kan ook nog. Wij noemden dat estafette vroeger. Nee, ik heb het blad gekregen gisteren, dus dan... Ja... Het is net roken, je weet wat dat slecht voor je is, maar je kan het niet laten, weet je wel. Maar goed, dan gaan we. Doe maar weer. Ik vind dat zo'n zielige boodschap. En daar worden de mensen voor wakker, want ze zijn dan wel zwak, dat geven ze nog toe. Maar ze kunnen wel sterk bidden, staat ook in de Bijbel. Houd sterk aan in het gebed. Ze kunnen sterk bidden. En dan is dat ineens weer de kracht waardoor iets geregeld moet worden hier beneden. Het zal mij een worst zijn, dat meen ik serieus. Ik heb de uitdrukking van Ol Esmeijer, dus ik mag hem gebruiken. Maar goed. Dit, die zei dat in de samenkomst, zal mij toch een worst wezen. Hij had het over precies hetzelfde als waar ik het nu ook over heb. En hij sprak ook uit Efeze, Tom. Ik zal het nooit vergeten. Vele jaren terug. Maar dit is een boodschap, die gaat daar ver bovenuit. Namelijk, onze tijd komt. En de kracht Gods die aan ons werkt, is een kracht waardoor hij ons plaatst in die positie. En wij zouden dat leren zien. En daarna ook ervaren uiteraard. Wij zouden het eerst leren zien. Want God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. In ieder geval is het zo, het is de verwijzing naar Adam, aan wie de schepping zal worden onderworpen. Maar in Romeinen 8 lezen wij dat het maar niet om één gaat, maar om meerdere. Niet alleen om Christus, maar ook om de gemeente. Niet alleen om die ene, maar ook om zijn vele broeders. te midden waarvan hij of met wie hij samen dit eerstgeboorterecht zou hebben, staat er letterlijk zo. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder, en dat betekent verbonden met, vele broederen. En Hebreeën 1, die over dezezelfde dingen spreekt, Hebreeën 1 en 2 moet ik dan zeggen, zegt precies hetzelfde. Hij zou vele zonen, erfgenamen dus, eerstgeborenen, tot heerlijkheid leiden. En dat zijn wij. Kortom, God heeft door deze kracht alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dat het waar is wat ik nu zei, namelijk dat de idee is dat wij daar dus ook aan deel hebben, want die kracht werkt in ons, wordt alsnog bevestigd in het einde van vers 22. Ik zeg het zo op de manier van, dat had niet gehoeven, dat hadden we zo ook moeten weten. Maar omdat het toch zo onwaarschijnlijk is, zo onvoorstelbaar, is toch wel lekker dat het er nog een keer achter staat. Hè? Namelijk, en God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Namelijk, en God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Heb u die? Wie is aan de gemeente gegeven tot hoofd? Wel, die mens naar Gods beeld en gelijkenis, aan wie heel de schepping zou zijn onderworpen, die mens die door God uit de dood werd opgewekt en gezet aan Gods rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid, de macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen nu, maar ook in de toekomende eeuwen enzovoort. Kortom, degene die een naam heeft boven alle naam, die is gegeven aan de gemeente tot hoofd. Wie heeft er behoefte aan een plaatsvervanger van Christus? Wie heeft er behoefte aan een andere opperherder? U begrijpt toch waar ik het over heb? Het gaat om die kracht die aan ons werkt nu. En Christus heeft geen plaatsvervanger. Trouwens, dat had hij al gezegd, had hij tevoren al waarschuwend aangekondigd. Hij zei, één is uw meester en gij zit alle broeders. Zie je? En gij zult niemand uw meester of uw vader noemen, want één is uw meester, één is uw vader, enzovoorts. Ik kan niet missen, en zo is het natuurlijk ook. God heeft deze Jezus gesteld tot Heer en tot Christus, dat is de korte versie, maar God heeft deze Jezus aan de gemeente gegeven tot hoofd, en dan staat er boven alle dingen, en alle dingen is eigenlijk een enkelvoud in het Grieks, tapanta, het al in gewoon Nederlands, dat zou zelfs het heelal kunnen zijn, waar in dit verband uiteraard niet. In dit verband is het al van de gemeente. Het geheel betekent het eigenlijk. Hè? Het geheel, voor zover het een eenheid vormt. Een hoofd, als iets een hoofd is boven iets, dan is dat iets uiteraard een lichaam en dus een geheel. Een samengesteld geheel, heet zoiets in de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 12 en zo verder. Kortom, God heeft deze Jezus, deze Christus gegeven tot hoofd boven heel de gemeente. Het geheel van de gemeente, tot hoofd boven een ieder van ons. Waarmee hij dus eerst geboren is onder en samen met vele broederen, want de hoedanigheden van het hoofd zijn ook de hoedanigheden van het lichaam. Het leven van het hoofd wordt immers aan het lichaam gegeven, enzovoorts. En de titel van het hoofd is ook de titel van het hele lichaam, uiteraard. En dat wijst dan weer terug op vers 3, en daarmee eigenlijk het eerste vers van dit Bijbelboek, waarin bestaat dat dat wij als gelovigen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Wel, die kracht, die opstandingskracht van Christus, werkt aan ons. En het is niet maar opstandingskracht, het is de kracht waarmee men een hemelse positie en erfenis verkrijgt. En die werkt in ons. En dan nog een keer, Dat er voor dit soort zaken geen verschil gemaakt wordt in positie tussen Christus en de gemeente, wordt ook gezegd in het laatste vers van hoofdstuk 1, waar staat, hij is gezet tot hoofd boven, aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen, de gemeente namelijk, welke zijn lichaam is, en daarmee de vervulling van degene die alles in alle vervult. Korter, De gemeente die zijn lichaam is en daarmee de vervulling van het hoofd, de vervulling van Christus. Want degene die alles in allen vervult is uiteraard Christus. En de gemeente is de vervulling van Christus, maar in de uitdrukking degene die alles in allen vervult, wordt gezegd dat Christus de vervulling is van de gemeente, zodat je het verhaal hebt inderdaad van twee verschillende kanten. Christus is de vervulling van de gemeente en de gemeente is de vervulling van Christus. Met andere woorden, Christus is lid van de gemeente, maakt deel uit van de gemeente. Hij is het belangrijkste lid van de gemeente, hij is het hoofd, dat is inderdaad zo. Maar niettemin, wij hebben deel aan elkaar en zijn in Christus gezegend met al deze zegeningen. Daar gaat het om. En wie dat verstaat, heeft geen probleem meer met hoe zit het nou met de wet. Want je kan Christus niet onder de wet brengen. Hoe zit het nou met voorschriften en regels? Wel, je kunt Christus geen voorschriften en regels opleggen. Alle dingen zijn hem geoorloofd. Nee, zegt dan iemand, ja, maar hij is God en God handelt niet buiten zijn wezen en buiten. Nee, precies. Maar daarbinnen is hij vrij. Dus verder geen enkele belemmering. En zo is het voor ons ook, we zijn vrij. Niettemin is het de bedoeling dat het leven wat we hebben ontvangen, het leven van Christus, in ons geleefd zou worden. Als je dat een beperking wil noemen, ik kan het moeilijk zo noemen. Het ideaal van de mens is toch dat hij kan doen wat hij wil. Daarmee kun je die wil wel weer zijn beperking noemen, maar vooruit. Wat voor zin heeft zoiets? Dat is weer voor filosofen, die moeten ook werk hebben. Je weet, dat zijn die dingen die kun je leren daarna les in geven, maar niemand heeft er wat aan. Je wil kunnen doen wat je wil, in alle vrijheid. Dat is het grote ideaal. If you were the only girl in the world, and I was the only boy, dan zou niets in de wereld nog wat uitmaken, is dan het verhaal. Zo gaat het liedje verder. Het bestaat weliswaar zo niet, maar het is toch eigenlijk het ideaal van de mens. Was je maar alleen op de wereld, daarna is het toch wat eenzaam. Maar vooruit, hè. Maar was je maar vrij? Nou, wij als gelovigen zijn vrijgemaakt. Zie? En we zijn vrijgemaakt omdat we zouden kunnen doen wat wij willen. En de bedoeling is dat wij willen de Heer dienen. En daartoe verleent hij ons zijn kracht. Zijn kracht is een opstandingskracht waardoor de oude schepping wordt overwonnen. En dat is wat hier uiteengezet wordt, hier in Efeze 1. Maar ik sla even om nog naar Filippenzen 3. Filippenzen 3. U weet toch hoe dat was? Paulus zegt, nou ja, als jullie dan willen roemen in het vlees. Lijsttrekker willen worden. Hij zegt, dan heb ik wat om te roemen in het vlees. Na de oude mens ben ik iemand en ik kon het aantonen. En in godsdienstig opzicht was hij zeker iemand, maar het was wel lang geleden. Want zei hij, vers 7, maar hetgeen mij gewin was, Filippenzen 3, vers 7, hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil, schade geacht. Begrijp me goed, het was niet zozeer schade, het was gewin, het was winst, geen verlies. Hij zegt, maar ik beschouw het als verlies. Het is maar een kwestie van vergelijken en creatief boekhouden. Maar hetgeen mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Jazeker, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die direct te zijn. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Eigenlijk, opdat Christus mijn winst zou zijn. Zie? En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit het geloof is door God, opdat ik hem kenne. Maar ja, wat betekent dat, opdat ik hem kenne? Hoezo hem kennen? En dan wordt het toegelicht, hè? Wat voor consequentie heeft dat? Waar gaat het dan om? Wie is hij dan? Omdat ik hem kenne en de kracht zijn er opstanding. zijn opstandingskracht. Maar hem en de kracht zijner opstanding is eigenlijk hetzelfde. Wat is het dan aan hem dat men kennen zou? Het antwoord is wel de uitnemende grootheid zijner kracht. De kracht zijner opstanding. Dat is uiteraard de kracht Gods die in hem werkt, maar in de praktijk maakt dat voor ons geen verschil. Waar het om gaat, is dat wij de Heer zouden leren kennen, niet in de zin van we weten wie hij is, hoe hij zijn naam schrijft en wanneer hij geboren is en wanneer overleden en dat we het vele verhaal kunnen vertellen. Daar gaat het niet over. Waar het over gaat, is dat we hem kennen in zijn tegenwoordige positie, want voor zover we de Heer naar het vlees gekend hebben, zei Paulus, dan nu niet meer, 2 Korinthe 5, wij kennen hem als de opgewekte. En aan hem zouden wij deel hebben. Waar het in ons leven om gaat, is dat de kracht van zijn opstanding in onze levens tot uitdrukking zou komen en dus geleefd zou worden. Niet tot verbetering van de oude mens, maar in tegendeel, opdat we daarvan verlost zouden worden van die oude mensen, die oude schepping. Opdat we onze hoop zouden stellen op wat God ons beloofd heeft met betrekking tot onze hemelse toekomst, roeping en erfenis. En daarom zit er meteen aan vast, opdat ik hem kenne, de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn doodgelijkvormig wordende. Want er zit niks anders op, voor zover wij deel zouden hebben aan zijn opstandingsleven, zouden wij ook deel hebben uiteraard aan zijn dood. En dus schreef de apostel, want we hebben het er straks gelezen in de tweede Korinthebrief, dus zijn wij nog steeds zwak, ook in Christus. Naar de oude mens wel te verstaan. Zie? Maar we zijn sterk naar de nieuwe mens, voor wat betreft het leven van de opgewekte Christus dat in ons geleefd zou worden. En heel deze uitdrukking, opdat ik hem kenne, de kracht zijner opstanding, enerzijds, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn doodgelijkvormig worden, de anderzijds, de uitdrukking betekent in de praktijk precies hetzelfde als dat wij verlost worden uit de tegenwoordige boze eeuw en geplaatst worden in de toekomende, of anders overgaan uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, is precies hetzelfde. Sterven voor de wereld, maar leven voor God. Nou ja, dat was weer Romeinen 6. Want het is de bedoeling dat wij nu reeds in dit leven, terwijl we in het vlees zijn, nu reeds enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dat was vers 11 van Filippenzen 3. En daar laten we het eerst bij.